Welkom bij aflevering 24 van Zen en Zo. Een podcast over muziek, mystiek, zen en poëzie door Marloes Lazaal. Allereerst wil ik de mensen bedanken die Zen en Zo hebben ondersteund via Petje Af. En mocht je ook iets willen bijdragen aan deze podcast, kijk dan op petjeaf.com/zenenzo. Vandaag is mijn gast reisbegeleider, ecoloog en zenleraar Maarten Olthof. Hij is gespecialiseerd in pelgrimsreizen naar Nepal, India en Japan. Hij richtte bijna 25 jaar geleden de internationale hulporganisatie Vajra op en schreef een boek over zijn voetreis langs de belangrijkste boeddhistische pelgrimsplaatsen, Lopen in het voetspoor van de Boeddha, wat een aantal jaren geleden verfilmd werd onder de titel Go Without Fear. Wat doet een geboren reiziger in coronatijd? Ik zocht Maarten op in zijn nieuwe huis aan de rand van Deventer, waar we vanuit zijn woonkamer genieten van een prachtig uitzicht over het water.
Ja, vind je niet?
Schitterend.
Ik voel me echt gezegend om hier te mogen wonen.
Zijn nieuwe huis, hè?
Net gebouwd. Ja, ik woon er pas nog geen half jaar. Dus in de coronatijd.
Ja, en je hebt hier aansluitend een mooi houten terras. En ik zie daar zelfs een zwemtrapje. Dus je kan hier ook het water in.
Wij gaan elke dag zwemmen.
Nu ben ik heel erg jaloers.
Zomer en winter. Ik moet zeggen dat de winter, dat was voor het eerst. Maar goed, met het water zo dichtbij. En je begint in september van, god, het is wel koud, maar het gaat nog. Zullen we nog even doorgaan? Ja, nou, oktober, ja. Als we nog even doorgaan, is het november. En nu komt december eraan. Zou dat ook nog lukken? Ja, dat lukt. Het is te doen. Hé, er ligt ijs. Ja, dat ijs krijgen we niet kapot. Maar op een gegeven moment wel. Dan blijkt dat je ook in het ijs kunt hangen. Ja, zwemmen gaat dan niet meer. En nu is het ijs weg en zwemmen we verder. Dus ja, we weten dat we de winter door kunnen zwemmen.
Prachtig plekje.
Ja.
Heel idyllisch. En dan ook af en toe van die rietkragen nog langs het water.
Ja, ja, en heel veel waterleven. Hè? Ik ben bioloog en ik geniet enorm van het leven op het water. En het uitzicht en de waterspiegel die elke dag weer anders is door het licht, de reflecties, die roepen natuurlijk ook je eigen reflecties op. De wind, de regen die het soms een zilverkleurige aanschijn geeft. De stormen, ja, het is fantastisch. En er zwemt hier van alles op en in het water en om de plas staan. Prachtige bomen, dus ja, ik heb het gevoel dat ik midden in de natuur woon. En toch niet zo ver van het centrum van Deventer.
Want ik zie, zijn dat nou waterhoentjes?
Ja, dat zijn waterhoentjes, maar ook Canadese ganzen. Er zwemmen daar nonnetjes, heel religieus, maar zo heten ze wel. Ook de mannetjes, nonnetjes. Aalscholven zitten hier veel, ook rietganzen. Er zit een zwanenkoppel. Die verdedigt deze plas te vuur en te zwaard. Want er zullen geen andere koppels bij komen. Heel vermakelijk om te zien. En die hebben hier ook broedgelegenheid. Dus dat zou heel mooi zijn als ze dit jaar gaan doen. De ijsvogel. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan.
En eigenlijk wilde ik vragen als eerste vraag hoe het is voor een reiziger zoals jij om in coronatijd zo lang in Nederland te zijn. Maar als ik dit nu zo zie.
Nee, maar ja, dat helpt wel natuurlijk. Ik vind het niet zo makkelijk. Ik ben iemand die wel gevoelig is voor licht. Dus ik kan zeggen dat de winter is niet mijn sterkste tijd. Alhoewel die herinnering die is eigenlijk zo'n beetje uitgewist. Omdat ik inderdaad veel gereisd heb. Ik organiseer pelgrimstochten. En ik was heel vaak in november in India, of in Indonesië, of in Japan, en dan soms in het voorjaar weer. Dus dan maak je die winter niet echt meer mee. En de corona heeft ervoor gezorgd dat ik hier echt vastgebonden ben op deze plek. En dat je zelfs omringende landen en ja, zelfs binnen Nederland niet zo makkelijk meer reist en het bezoek beperkt is. Dus het heeft mij heel erg op deze plek geduwd. En ja, dat is dan het gekke, dat die corona voor mij op een, voor iedereen op een heel vervelend moment kwam, natuurlijk. En voor mij ook grote financiële gevolgen voor mijn werk en mijn tijdsbesteding. Maar ja, als je daarin mee kunt bewegen, toen was voor mij de boodschap, ja, geen werk, maar werk genoeg. Namelijk hier op deze plek. En ik heb heel veel energie gestoken om een energiezuinige woning te bouwen. Dus om hier een aardwarmtepomp te krijgen, 21 zonnepanelen, driedubbel glas, geen tropisch hardhout, balansventilatie. En ik dacht op een gegeven moment, dat is misschien wel de beste bijdrage die ik op dit moment aan de wereld kan geven. Gewoon op mijn eigen plek duurzaam leven. En ik moet zeggen, ja, vanuit de rust die ik daarin probeer te vinden, geeft dat ook wel heel veel voldoening.
Ja, want ik begreep dat je, toen was het al uitgesteld, maar in principe had je nu ook ongeveer weer naar Japan zullen vertrekken.
Ja, schei uit. Ik had er vorig jaar al zullen zitten. En dan kan dat niet doorgaan, maar niemand wist toen nog hoe lang dat zou gaan duren. Ja, vorig voorjaar heb ik de reis naar India en Nepal in het voetspoor van de Boeddha op het laatste moment moeten annuleren met alle kosten van dien. En in het najaar zou ik naar Japan gaan, een volgeboekte groep. En ja, je hoopt dan zou het toch kunnen, zou het misschien toch een beetje overwaaien. Niemand die je daarin advies kan geven, het is gewoon afwachten. Het bleek niet te kunnen. Nou, dan haken mensen af, die moet je terugbetalen, je moet je rekeningen betalen. Maar er bleven toch genoeg mensen over. Nou, dan gaan we het in het voorjaar proberen.
Kan je ons thuisblijvers meenemen, stel dat we nu wel naar Japan zouden gaan met jou in de geest?
Waar zouden we ons dan bevinden?
Ja, want ik heb zelf zo'n enorme verlangen, of ik heb daar een romantische fantasie over, de sakura.
De kersenbloesem in het voorjaar, jazeker.
Kan je schetsen waar we naartoe zouden gaan om de kersenbloesem te zien als we met jou op reis gaan?
Ja, dat kan in heel Japan. Er is zelfs een kalender, die wordt online bijgehouden, hoe die, want Japan strekt zich natuurlijk van heel ver noordwaarts tot in de tropen uit. Dus het hangt er heel erg vanaf waar je zit, wanneer die kersenbloesems bloeien en hoe hoog je zit. Dus je kunt online zien van nu beginnen ze in Hokkaido. En dan daalt dat verder af. En nu zijn ze in Tokio en nu in Kyoto en nu in Nagasaki. Die kersenbloesems die staan in heel Japan. En die spreken de Japanners enorm tot de verbeelding. Het is natuurlijk een heel dubbel symbool. Het is het symbool van nieuw leven. Maar omdat het zo kort duurt, ook van de vergankelijkheid.
Maar kan je schetsen, waar zou het mooist zijn, denk je?
Oh, dat kan ik niet zeggen.
Nee?
Nee, ja, iedereen roept Kyoto, maar dat is, ja, Koya-san kun je ook noemen. Er zijn natuurlijk parken in Tokio. Ik denk wel dat je moet zijn op plaatsen met parken. En dan wees het liefst ook niet eentje, maar je wil de 100 of 500. Of een laan langs het water. En Japanners gaan dan picknicken, hè, hoe koud het ook is. Maar ze nemen een kleed mee en ze gaan buiten zitten onder die kersenbloesembomen. Waar dan die blaadjes zo, ja, als de laatste sneeuw van de neerdwarrelen.
En sake drinken?
En sake, ja, dat hoort ook bij Japan, absoluut, ja. Ik kan wel zeggen dat je, als je naar Japan gaat, je betreedt echt een hele andere wereld. Kijk, ik ben actief binnen het Zen-boeddhisme. Wat zijn bakenmat, de Soto-Zen in ieder geval, in Japan vindt. Ik heb een hele eigen insteek gekozen, een spirituele insteek. Dus de reis van mij, er zijn een aantal dingen gecombineerd. Maar een belangrijke rode lijn is het leven van Zenmeester Dogen. Dus we reizen een beetje in zijn voetspoor.
Wanneer leefde hij ongeveer?
Hij leefde in de 13e eeuw, van 1200 tot 1253.
Wat is het meest inspirerende aan Dogen voor jou?
Ja, hoe ben ik op Soto Zen terechtgekomen? Ik heb een leraar ontmoet, Nico Tiedeman. En die bleek transmissie te hebben in de Soto Zen wereld. En ik heb zelf ervaring in het Tibetaans boeddhisme. Ook in Theravada, Vipassana, meditatie. En ik weet nog dat ik ben met Nico eigenlijk in contact gekomen omdat zijn leerlingen wisten dat ik de reis in het voetspoor van de Boeddha organiseerde. De plaatsen waar hij geleefd heeft, waar hij geboren is, waar hij tot verlichting is gekomen. En die leerlingen vroegen aan mij, zou jij die reis niet samen met Nico kunnen organiseren? Ja, dat kan. Waarom niet? Dus in die tijd kende ik Nico nog niet. Maar ik heb hem dus door die reis en later ook door bezoek aan zijn sangha leren kennen. En ik weet nog dat ik een keer tegen hem zei, Nico, ik wil graag in deze sangha zitten. Niet zozeer vanwege Soto Zen, maar vanwege jou. Ik wil graag meer van jou horen, ik wil graag meer van je leren. En hij zei toen, nou, dat lijkt me een prima uitgangspunt. Dus ik ben niet op zoek geweest naar Zen, ik ben Zen tegengekomen.
Je telefoon ging er tussendoor.
Ja.
Staat die nog aan?
Nou, die staat altijd aan. En dit was mijn 12-uur meditatie. Elke dag om 12 uur gaat die af. En dat is iets dat heeft Bernie Glassman van de Zen Peacemakers op een gegeven moment als suggestie meegegeven. Doe dat nou. 12 uur, dan weet je dat iedereen in dezelfde breedte gordel die dat wil, met jou mee mediteert. En hij heeft gezegd, mediteer dan op de wereldvrede. Wat dat dan ook mag zijn. Die wereldvrede begint natuurlijk bij jezelf. Dus dat doe ik elke dag. Dus ik laat hem mij altijd storen, ook in de vergaderingen. En als mensen het naar vragen, dan leg ik dit uit. Nou ja, soms mediteren ze mee.
Nou, kan je ons meenemen in jouw meditatie op de wereldvrede?
Ja, daarvoor moet je terug naar jezelf gaan en even rustig gaan zitten. En je bent je dan misschien bewust van de stroom waar je op dat moment in zit, het werk waar je mee bezig bent, waar je helemaal in zit, het werk dat jou misschien ook opjaagt of opfokt zelfs. Zo'n moment midden op de dag, laat me even een stapje terug doen. En dat woord van vrede, wat doet dat met mij? Wereldvrede, bestaat dat eigenlijk? Maar hoe doe je dat? Is dat haalbaar? Dat weet ik niet. Kan ik het proberen? Wat zou dan de eerste stap zijn? Nou, misschien eens kijken in mijn omgeving, enzovoort. Maar vaak gaan die gedachten ook alle kanten op. Als je dat doet, zul je dat ook wel merken. En dan vervolgens stil zijn en kijken wat er komt, wat er opkomt. Dat is aan jou.
Ja. Ik heb wel stiekem gekeken naar de waterhondjes.
Ja. Nee, maar ik heb mijn telefoon verder uitstaan. Alleen dit alarm mag er voor mij altijd tussendoor komen.
Mooi, wat bijzonder.
Ja, het is zelfs gebeurd bij de opnames van de verfilming van mijn boek Lopen in het voetspoor van de Boeddha. Dat is door een Amerikaan verfilmd. En die heeft de titel van het eerste hoofdstuk, die is Ga zonder angst, Go without fear. Hij heeft mij gevraagd, mag ik de film zo noemen? En tijdens die opnames, ja, onvermijdelijk om 12 uur, ging die wekker af. En de camera stond aan, net als nu. En ik moest dus voor de camera uitleggen, wat gebeurt hier? En de regisseur heeft ervoor gekozen om dit prominent in beeld te laten, om zelfs om de film ermee te laten beginnen en te eindigen. Want misschien is dat wel de kern. Go without fear, ja, en vrede.
Je vond een hele mooie film. En ik dacht wel, want ik ben niet op al die plekken, maar in Bodhgaya onder andere geweest. En ik dacht, hoe hebben ze het voor elkaar gekregen? Want alles
wat je ziet aan armoede en lelijke dingen. Mensen die plastic flessen verbranden op vuurtjes om toch maar iets te kunnen koken. Het lawaai. Er komt een nu cacophonie aan toeterende mensen en koeien die oversteken. En nou ja, alles wat India zo ook wel weer zo kleurrijk maakt. Dat zag ik helemaal niet terug in die film. Ik denk, hoe hebben ze dat weg weten te houden?
Ja, dan zou je toch nog een keer moeten kijken, want het zit er wel in. Maar je moet je natuurlijk als filmmaker, want ik ben niet de filmmaker. Ik ben de schrijver van het boek. En het maken van een film, dat is iets heel anders. En daar kunnen ook weer andere accenten gelegd worden. Maar wat laat je zien in die, zeg maar, anderhalf uur die je hebt? Wat laat je zien? Wil je aandacht besteden aan die plaatsen? Of wil je laten zien wat de lelijke kant van India is? En die zit er wel in, hoor. Dus het vuil en de varkens die er overheen lopen. En dingen als hoe worden mensen daar gecreëerd, het vuile water van de Ganges, et cetera. Dus het lijden, dat is ook een wezenlijk onderdeel natuurlijk van de boeddhistische leer. En dat maakt zo'n tocht door het huidige India eigenlijk toch ook heel erg de moeite waard. Omdat je nog steeds ziet waar de Boeddha zich tegen afzette. De Boeddha zette zich tegen bepaalde dingen zeer sterk af. Hij ging daarover in gesprek met zijn opponenten. Dus ook met Brahmanen ging hij in discussie. En die Brahmanen, met alle daaraan verbonden macht, die zijn er nog steeds. Die macht is nog niet gebroken. En het kastenstelsel, wat eigenlijk bestond tijdens het leven van de Boeddha, je zou kunnen zeggen dat toen sterk in opkomst was. En wat daarna helemaal geformaliseerd is, maar dat was het toen al wel. Dus tijdens het leven van de Boeddha zijn er mensen uit de laagste kasten die toetraden tot zijn sangha. Nou, dat was, tot die tijd was dat ondenkbaar, want dat heeft allemaal met reinheid te maken. Hoe kun je nou een onreine in een sangha laten? Die besmet de hele boel. Dus hou die buiten de poort. En ja, dat deed de Boeddha niet. Hij heeft de eerste vrouwen toegelaten tot de sangha. Nou, dat was in die tijd revolutionair. Dat is in het hindoeïsme nog steeds ondenkbaar.
Ja, want dus India is eigenlijk voor het grootste deel natuurlijk een hindoeïstisch land. Hè? Het boeddhisme is maar tot een paar plekken kan je het ook nog zien en meemaken, zou ik maar zeggen. Had ik me niet zo gerealiseerd. Nee. Pas toen ik er kwam dacht ik, oh ja, het is eigenlijk heel marginaal.
Ja, als je niet inzoekt op die plekken, ja, dan zou je ze zo missen. Je moet daar echt voor reizen. En ik zeg dat ook altijd tegen mensen die met me meegaan voordat we vertrekken. Realiseer je, we reizen door een hindoeland. Maar het interessante is, dat deed de Boeddha ook. Die reisde ook niet door een boeddhistisch land. Dus wat hij zag, dat zie je nog steeds. Het zonde wegwassen in de Ganges. De Boeddha zei, je mag het wel doen, maar zo werkt het niet. Maar het gebeurt nog steeds.
Ik was heel erg onder de indruk van daar zijn, maar ook van het zo geconfronteerd worden met de armoede van mensen die bij wijze van spreken voor je voeten liggen te sterven, of kinderen die steeds maar aan je handen trekken om je mee te nemen, om iets te kopen. Het komt heel dichtbij. Er is geen escape meer mogelijk.
En dat wendt nooit. Dat is heel moeilijk. En het is zo ongemakkelijk, omdat het confronteert je bijna aan den lijve, als die bedelaars jou aanraken, wat dat met je doet. Het verschil in de rijkdom, het verschil in kansen. En dat is heel confronterend. En de vraag is of dat erg is. En daarbij moet je eigenlijk wel een onderscheid maken, want er lopen daarnaast sadhus rond. Dat zijn binnen het hindoeïsme mensen die afstand hebben gedaan van materie. Die hadden misschien alles en die geven alles weg. En die gaan met een kommetje de wereld in en leven van wat hen gegeven wordt. En het opmerkelijke is, de Boeddha was ook zo iemand. Je ziet die heilige mannen, die sadhus, nog steeds door India lopen. En ja, je kunt dus zien hoe dat geweest is bij de Boeddha. Die heeft dat op dezelfde manier gedaan. Maar dat is een verkozen armoede. Dat is heel wat anders dan een armoede die jou overkomt of waarin jij gevangen wordt door een maatschappij. En het wordt nog anders als je een gezin hebt waar je voor moet zorgen.
Nu begon jij in de film met een uitspraak van de Boeddha, waarin hij zijn volgelingen aanraadt om echt een pelgrimstocht te maken. Dat belangrijk is voor je spirituele ontwikkeling. Weet je wat ik bedoel?
Ja, dat weet ik zeker. Hij heeft volgens de oude Pali-teksten, de oudste teksten die we eigenlijk van de Boeddha hebben, heeft hij op zijn sterfbed daartoe opgeroepen. En dat is wel een interessante vraag die mij natuurlijk... Ik heb die tocht gelopen, 1000 kilometer. Die heeft mij ook bezig gehouden van... Waarom heeft hij dat op zijn sterfbed gezegd? Ja, er zitten een aantal aspecten in. Een daarvan is dat je natuurlijk de Boeddha ontmoet als je daar loopt en die plaatsen bezoekt. Want het zijn de plaatsen waar hele belangrijke gebeurtenissen van zijn leven zich hebben afgespeeld. Als je op de plaats van verlichting bent, wat heeft hij daar gedaan? Wat heeft hij moeten doen om die verlichting te bereiken? Wat is dat, verlichting?
Onder de Bodhi-boom, hè? Waar nu een tempelcomplex naast staat.
Ja, staat al heel lang.
Ja.
Ja. Ja. Dus zo ben je daar dan mee bezig. En zo'n tocht van 1000 kilometer, dat doe je wel eventjes over. En dat was in die tijd was dat natuurlijk ook niet zonder risico's. En met rovers en ziekte die je onderweg kon oplopen. Ik noem hem gekscherend wel eens de uitvinder van de pelgrimstocht. Ik weet niet of er personen zijn die voor hem echt hebben opgeroepen tot een bepaalde pelgrimstocht. Hè, met aanwijzen van je moet daar en daar en daar naartoe gaan. En de vraag is, heeft hij nou gewild dat je per se zijn geboorteplek en de plek waar hij is overleden, de plek waar hij begonnen is met de verkondiging van zijn leer. Nou, als je naar de persoon kijkt zoals die uit de Pali-kanon naar voren komt, dan past dat niet bij hem. Ook niet hoe die zijn sangha heeft achtergelaten, hoe die de overdracht heeft geregeld. Maar als je daar loopt, en dat zal niet voor iedereen hetzelfde zijn, het is mijn, misschien ook wel zen-interpretatie van die tocht. Als je daar loopt, dan zie je allerlei parallellen tussen het leven van Siddhartha, de persoon zoals die genoemd werd, voor de verlichting, en je eigen leven. Hey, ik ben ook geboren. Hoe was dat, die geboorte? Hoe waren de omstandigheden? Wat weet ik daar eigenlijk van? En dan kom je op de plaats van verlichting. Waar was hij naar op zoek? En kan ik mij daar iets bij voorstellen? Je kunt onder die boom nog steeds zitten. He, dus dan komen dat soort elementen die komen bovendrijven.
Dan moet ik zeggen, toen ik er was, herinner ik me nog goed, al waren er monniken van over de hele wereld. Het was echt, een kermis is onerbiedig, maar er waren duizenden en duizenden mensen. Het was heel indrukwekkend, want die hadden allemaal respectievelijk oranje of donkerrode pijen aan. Maar om nou een beetje rustig onder die boom te zitten, daar was echt totaal geen sprake van.
Nee. Maar ook dat vind ik wel iets indrukwekkends hebben, dat mensen uit de hele wereld komen daar naartoe. En die gaan dan bij zonsondergang om de tempel lopen. En dan zie je dat mensen uit Amerika, uit Europa, uit Japan, uit Thailand, uit Indonesië. Ja, dat is heel indrukwekkend om te zien. En allemaal met dezelfde focus. Ik ga nog even het rijtje afmaken, want dan kom je dus bij de plaats waar de Boeddha zijn eerste redevoering heeft gehouden, in het Hettepark in Sarnath, vlakbij Varanasi. En dat wordt altijd de plaats van de eerste preek genoemd. En ik ben daar anders naar gaan kijken. Ik ben het gaan noemen de plaats van compassie. Want je kunt zeggen, de Boeddha had een koninklijke afkomst. Hij was kroonprins en heeft daar afstand van gedaan. En toen had hij vervolgens helemaal niks meer. En dan komt hij in Sarnath en dan blijkt dat hij toch wel wat heeft. En dat zijn zijn inzichten. En hij besluit daar om de rest van zijn leven, dus 45 jaar lang, om het beste wat hij in zich heeft te delen met de wereld. En zo vind ik Sarnath eigenlijk een soort van spiegel voor ons. Wat is nou het beste wat ik de wereld kan bieden? En ben ik bereid om dat te geven? En dan uiteindelijk Kushinagar, waar die ontslapen is. En als je daar bent, ja, dan gaat het dus over overlijden. Heen gaan, vind ik wel een mooi woord. Waar naartoe, dat weten we niet. Dat is een emotionele plek om te zijn. Is Kushinagar er nou om afscheid van de Boeddha te nemen? Of is het nou juist de plek om de Boeddha herboren te laten worden? Dat vind ik wel een mooie gedachte. Hij is daar ontslapen, maar hij kan herboren worden recht in je eigen hart. En dat is misschien wel de mooie betekenis van Kushinagar. Verder roept Kushinagar natuurlijk ogenblikkelijk op tot de confrontatie met mensen die om jou heen, je dierbaren, die jou ontvallen zijn. En je onherroepelijke eigen einde dat eraan zit te komen.
Want is daar dat hele grote beeld dat hij ligt?
Ja, in een tempel. Ja, klopt.
Ik ben daar zelf nooit geweest, maar ik zag dat in de film inderdaad. Het is een immens beeld. Het is een
Het valt ook wel mee hoor. Ik denk dat het 8 meter lang is of zo. Ja, een groot beeld van de liggende Boeddha.
Ja.
Die je verder niet zo heel veel ziet in India, Nepal of Tibet. Nee.
Ik ben ooit voor de boeddhistische omroep naar Bodh Gaya geweest. Dat was helemaal chic natuurlijk, want dan had ik echt een opdracht, een missie. Maar anders zou ik waarschijnlijk ook wel een keer zo'n pelgrimstocht hebben gemaakt. Toch is in deze tijd, ligt dat een beetje anders. Want doe je daar iets goeds mee voor de aarde als jij een vliegtuig pakt zo'n eind weg? Hoe zie jij dat? Heb je daar een soort advies voor ons allemaal?
Geen pasklaar antwoord. Kijk, reizen, daar zijn deskundigen toch wel over eens. Dat zal veranderen. En misschien is dat maar goed ook. Moeten we ermee stoppen? Dat is de vraag. Ik denk dat het gewoon niet kan. Mensen hebben altijd gereisd, hoe ver je teruggaat. De Boeddha, die verplaatste zich ook honderden kilometers in de loop van zijn leven. Er zijn voorbeelden van twee Chinese monniken die ik een beetje als voorbeeld heb genomen bij mijn pelgrimstocht, omdat er zo weinig over bekend was. En dat waren monniken uit het begin van onze jaartelling die uit China helemaal naar Noord-India zijn gelopen. 16 jaar onderweg, 16.000 kilometer afgelegd en daar dus over geschreven hebben. Dus die behoefte, die was er en die zal ook blijven. En ik denk dat dat ook goed is. Mensen willen zien welke andere benadering van het leven mogelijk is. En het is toch anders of je dat doet uit een boek of via een film of dat je daarin ondergedompeld wordt.
Maar misschien moeten we dan gaan lopen.
Nou, de manier waarop wij dat steeds meer zijn gaan doen met het vliegtuig, daar blijken gewoon hele grote nadelen aan te kleven. En we zijn nog niet zover dat we dat nou op een heel milieuvriendelijke manier kunnen doen. Dus moet je dan die verre reizen, moet je die laten? Dat is denk ik een persoonlijke keuze. Maar waar men het over eens is, het massatoerisme, weekendje winkelen in Barcelona met het vliegtuig en dat soort reizen, dat zal minder worden. Het reizen waar beleving een belangrijke rol speelt, dat zal waarschijnlijk blijven. Het zal waarschijnlijk duurder worden en misschien moet dat ook. En zal er meer aandacht besteed moeten worden als je die schade aanricht? Wat kun je daar nog van herstellen?
Heb je dat wel eens uitgerekend voor jouw reis naar Japan bijvoorbeeld?
Er zijn veel mogelijkheden om je CO2 te compenseren. Door een hele reeks van milieuprojecten, boom aanplanten. Dat is één manier, maar er zijn ook organisaties die bieden een veel breder palet aan. Dus dat zijn bijvoorbeeld kleine waterkrachtcentrales of installaties voor biobrandstof, noem het maar op. Dus de reiziger heeft daar wel een keuze in.
Maar heb jij daar ook over nagedacht? Ben ik gewoon nieuwsgierig naar, voor de mensen die met jou mee reizen?
Ja. Ja, absoluut.
Hoeveel bomen moet je aanplanten voor één retourtje Japan?
Weet ik niet uit mijn hoofd. Je moet dan vertrouwen hebben in de organisatie waar je bij aangesloten wilt zijn. En die rekenen het dan voor. Ik doe dit zelf en het is bij de reissom inbegrepen. Maar ik denk dat het pelgrimeren, ja, het mooiste is natuurlijk vanuit je huis vertrekken en gaan lopen. En dat kan in Europa. Ik heb het zelf ook gedaan. Ik ben in 2015 van de Dom in Utrecht naar de kathedraal van Sint-Franciscus in Assisi gelopen. 2.500 kilometer. Ja, en dan loop je gewoon van huis naar zo'n bestemming waar velen met het vliegtuig naartoe gaan. In Europa is dat zeker mogelijk. En je ziet door de coronacrisis ook weer de herwaardering van pelgrimstochten dicht bij huis. Ik ben daar zelf ook mee bezig, bezinningspelgrimstochten. Ook meerdaagse, die je in Nederland kunt maken. Dus dat is een hele interessante ontwikkeling.
Waar zou je dan naartoe gaan lopen?
Nou, je hebt in Oost-Overijssel heb je het Hilligenpad, het Heiligenpad. Dat is geloof ik een vijfdaagse tocht, die ik zelf ook wil gaan verkennen. Misschien ook wel met mensen wil gaan lopen. Maar zo zijn er meer initiatieven. Er is zelfs een website die daar aandacht aan besteedt, is de Camino Academy. Die zijn eigenlijk gedreven door corona. Het was een tendens die al in gang gezet was. En die is heel erg versterkt door de coronacrisis.
Oh, wat bijzonder. Ja, het is niet helemaal het Heiji-klooster, maar toch, Overijssel is ook leuk.
Ja, dus je hebt daar een keuze in. Misschien dat je tot de conclusie komt van, nou, ik moet zo'n reis niet elk jaar maken. En ja, sommige mensen zullen besluiten van, nou, ik wil niet meer het vliegtuig in. Voorlopig is dat misschien het allerbeste.
Ik wil nog even terug naar die reis naar Japan. Je had al even over dat je vooral de route van Zenmeester Dogen volgt daar. Wat kun je nog van het kloosterleven uit die tijd, want dat is natuurlijk echt heel erg lang geleden, terugzien nu in het Japan van nu?
Nou, daar zul je je over verbazen. Het belangrijkste klooster dat hij heeft gesticht, dat is Eheji. Ligt afgelegen in de bergen, buiten de verstedelijkte gebieden die in Japan soms gigantische proporties aannemen. En daar probeert men in de 21ste eeuw nog precies volgens de aanwijzingen van Dogen te leven, te werken, te mediteren, bijeen te komen. Het is mij gelukt om daar voor de, ik ken daar inmiddels de abt, om voor de groep ook een overnachting daar te regelen. En een dag mee te draaien in dat klooster. Dus de meditaties, de diensten mee te maken, onderricht te krijgen van de abt.
Ik stel me voor dat dat heel Spartaans is. Dat je geen matras moet verwachten bijvoorbeeld.
Je slaapt op zijn Japans, maar dat is in, ook in Japanse herbergen zo. Dat is op een futon. Dus sommigen hebben daar ruzie mee. Dat vinden ze veel te hard. En die futon ligt op de grond, inderdaad. Dus het is heel sfeervol. Kijk, ze zijn voor de buitenlandse pelgrim zijn ze natuurlijk wel heel lief. Dat is toch wat anders dan dat je daar bent ingetreden. En waar zwaar ingezet wordt nog steeds op discipline. Ja. Maar om dat van dichtbij mee te maken en je te verdiepen in een aantal teksten van Dogen, dat is toch wel heel verrijkend om die plaatsen te zien, de geschiedenis, het leven van Dogen te volgen. Hoe is hij daar terechtgekomen? Hoe is die levensloop geweest? Wat kwam hij tegen? En waar heeft hij zich tegen verzet? En waarom is hij met een eigen school gekomen? Zeker als je actief bent binnen het Zen-boeddhisme, ja, dan voegt dat heel veel toe.
Want kan je zo'n tekst van Dogen noemen die jij inspirerend vindt?
Ik denk voor de leek, hè, want de reis die ik organiseer is echt niet bedoeld voor doorgewinterde zen-boeddhisten. Ook voor mensen die gewoon belangstelling hebben, wat is dat nou zen? Ik wil naar Japan, misschien net op een andere manier, maar ik wil ook lekker eten en ik wil gezelligheid. Maar ik wil ook die spiritualiteit leren kennen. Dan is een heel toegankelijke tekst is de Tenzo Kyokun. In het Nederlands aanwijzingen voor de kok. En die tekst die neem ik ook onder de loep aan het eind van de reis. Dan hebben we een dag of drie een retraite waar we die tekst lezen en daarop mediteren. En zeker omdat je helemaal ondergedompeld bent in die omgeving en ook de plaats kunt zien waar die tekst is geschreven. Aanwijzingen voor de kok, dat gaat natuurlijk over de keuken. Je kunt die keuken ook zien. En dan geeft Dogen heel nauwgezet aanwijzingen hoe de kok van een klooster de maaltijden moet bereiden. En in de ogen van Dogen was dat een van de belangrijkste functies. Je werd niet zomaar hoofdkok. En toen Dogen naar China ging, op zoek naar inzichten, toen kwam hij zo'n kok tegen, een tenzo. Daar raakte hij mee in gesprek. En dat gesprek, dat haalt hij zeer nadrukkelijk later aan, ook in teksten. Dat heeft grote indruk op hem gemaakt. Nou, wat moet de moderne westerling nou met aanwijzingen voor de kok? Dat zit in de metafoor, want als je het goed leest, is het eigenlijk gewoon een aanwijzing van hoe te leven. Ons leven is een maaltijd. En is die maaltijd om zelf op te eten? Of is het de maaltijd die jij aan de wereld wil achterlaten? En wat moet je daarvoor doen om daar iets speciaals van te maken? Om er echt een feestmaal van te maken? Nou, dat vind ik een geweldige metafoor die je heel goed toe kunt passen op je eigen leven. Wat staat mij nou ter beschikking? Wat heb ik nou? Ik kom van alles tekort, maar laat ik daar nou eens mee aan de slag gaan.
Jij bent ooit als reisleider begonnen, volgens mij, met reizen naar Nepal. En ik las ergens dat je daar door een ontmoeting met een straatjongetje op hele nieuwe gedachten kwam. Kan je dat vertellen?
Ja, dat weet ik nog. Dat was in een dorpje in Ganesh Himal. En dat waren, dus een lange tijd geleden, hoor. Dit is geweest eind jaren 80, begin jaren 90 in de vorige eeuw. Er waren een paar van die schoffies aan het voetballen, zonder schoenen. En ik kwam er met mijn groep aan. En ik spreek een beetje Nepalees. En ik hoorde die jongens iets roepen wat ik meestal niet hoorde. Meestal riepen ze query, dat betekent licht oog, oftewel buitenlander. Maar deze jongens die riepen juta, juta, juta. En juta betekent schoen. Dus ze hadden het over mijn schoenen. Er kwamen schoenen het dorp binnen gewandeld. En toen kwam er zo'n jochie die liep op het pad naar mij toe. Die ging met zijn armen in zijn zij voor mij staan. En die sprak een klein beetje Engels. How much is your shoes? Dus met een schok realiseerde ik mij van die jongen wil weten wat mijn schoenen gekost hebben. Dat kan ik toch niet zeggen. Die waren toen, ja, dat was het gulden tijdperk, die 360 gulden of zo. Dus ik dacht, nee, dat gaan we niet doen. Dus ik zei, dat zou ik niet weten. Dus ik liep door en we gingen in dat dorpje gingen wij lunchen. En bij zo'n trekkinggroep is altijd een Sherpa-gids. Die kwam naar me toe en die zei, ik heb dat gesprekje van jou en dat jochie gehoord, maar ik weet wel hoe duur jouw schoenen zijn. En ik kan je vertellen, het hutje waar zijn familie in woont is minder waard dan jouw schoenen. Nou, toen knapte er iets bij mij. Toen dacht ik, ja, zo zit de wereld dus in elkaar. Ik heb dus de waarde van zijn huis aan mijn schoenen zitten. Eén persoon. Dat is eigenlijk het begin geworden van een stichting die ik toen in het leven heb geroepen. Met de intentie om in ieder geval een poging te doen om iets aan de ongelijkheid in de wereld te doen.
En dat is de Stichting Vajra.
En dat is de Stichting Vajra inderdaad. Die ja, al bijna 25 jaar bestaat. Ja, volgend jaar.
Ja. Jullie doen hele grote projecten daar. Nu hè, is gaande het resort wat gebouwd wordt, de Vajra Academy. Je hebt een groot project gedaan met de zonneovens.
Ja.
Is dat nog steeds gaande eigenlijk?
Dat zonneovenproject, ja, dat noem je ook wel gelijk een groot voorbeeld. Dat is begonnen omdat ik als ecoloog het idee had van zonneovens zouden wel eens een oplossing kunnen zijn voor het tekort aan brandstof. Of alternatief voor de houtkap voor al die houtvuurtjes. Nepal heeft lange tijd te maken gehad met Bhutanese vluchtelingen. Dat waren er op een gegeven moment meer dan 100.000, waar eigenlijk maar heel weinig bekendheid over was in de wereld. En ik dacht, nou, laat ik daar eens naartoe gaan en kijken of het daar werkt. Nou, dat is een lange weg geweest en dat project is heel langzaam maar gestaag gegroeid. En op een gegeven moment zei een Indiaanse milieugoeroe, Deepak Gadia, die zei tegen mij, Maarten, wist jij dat jullie zonneoven het grootste project ter wereld is in zijn soort? Ik zei, nou, dat zou ik niet weten. Toen zei hij, ja, maar ik wel en ik ben goed geïnformeerd. Dus we hadden toen, denk ik, 85.000 vluchtelingen die met onze zonneovens kookten. Dus dat was wel heel bijzonder. We hebben in totaal iets van 10 scholen gebouwd, overgedragen aan de overheid. En eentje daarvan hebben wij ingezet op kwaliteit van onderwijs. En ik dacht, zou het niet een idee zijn om de ervaring die wij hebben opgedaan met die zonneovens, om dat in die school te introduceren? Nou, dat is toen een eigen leven gaan leiden. Dus er staat een grote zonneinstallatie op het dak, waarmee we voor honderden kinderen kunnen koken. Maar er is ook een biogasinstallatie, hè, waar afval naartoe gaat en mest van de koeienstallen, die weer melk leveren voor de leerlingen. Die leerlingen krijgen daar dan dus ook les over en kunnen zien van, ja, er zijn problemen, maar er zijn ook oplossingen. Hè, dus met creativiteit kun je een heleboel bereiken. En dat is de Vajra Academy in de Kathmandu-vallei.
Is dat een middelbare school?
Ja, die bestaat in Nepal eigenlijk niet. Daar heb je 10 klassen. Plus nog 2 kopklassen. En waarschijnlijk gaat dat 1 systeem worden, dus 12 klassen. Dus het is 1 school en die doorloop je als leerling.
En hoeveel leerlingen?
Nu zo'n 350 tot 400. Ja, de bedoeling is om door te groeien tot zo'n 850. Ja.
En gaat het op dit moment goed met de projecten van de Vajra Stichting?
Ja, daar is natuurlijk ook corona. Ik vind het een verrijking dat ik met een paar tenen in Nepal en in India sta. Dat zijn toch de landen waar ik wel de sterkste binding mee heb ontwikkeld. Want wij hebben natuurlijk grote problemen in Nederland. Die zijn er echt. En de armoede neemt toe, de ongelijkheid neemt toe. En dat moeten we zeker niet bagatelliseren. En we vergeten daarbij wel eens dat het in heel veel landen nog wel een tandje erger is. We hebben wel beelden gezien van seizoensarbeiders die uit India teruggestuurd werden naar huis, die soms honderden kilometers moesten lopen, omdat het openbaar vervoer niet mocht rijden. En die dan zonder werk thuiskomen, geen geld. Als je geen werk hebt, dan heb je pech gehad. Dan zie je maar dat je ander werk vindt. Als je corona krijgt, nou, als je geluk hebt, is er een veldhospitaaltje in de buurt. Of als je in de stad woont, kun je misschien naar een ziekenhuis. Maar dan heb je absoluut niet de medische zorg die wij hier hebben, met intensive care, et cetera. Dus dat is wel een ander verhaal. En het is heel makkelijk gezegd, de scholen moeten dicht. Dat is in Nepal gebeurd. Hier zijn ze nog tussentijds open gegaan. Maar in Nepal zijn ze 10 maanden dichtgebleven. Het is gewoon ongelooflijk.
Want hoe is dat voor de Vajra Academy? Moest die ook dicht?
Die moest ook dicht. En ja, dan komt het probleem van hoe betalen we die leerkrachten? Dus hebben we uitgekomen op een lening die zij na de crisis in een aantal jaren terugbetalen. Zonder rente. En wij hebben hier in Nederland natuurlijk tegen elkaar gezegd, als dat niet lukt, dan krijgen ze het gewoon. Maar dat is ook de consequentie van, hè, wat zo vaak in die ontwikkelingswereld genoemd wordt, ownership. Wat is dat? Hè? De eigenaar zijn van een project. Is het onze school of die van hun? Nee, het is hun school. Het is hun probleem. Ze moeten dat dus zelf oplossen. Wat ik erbij moet zeggen is, en dat is toch ook die kwaliteit van onderwijs waar we op hebben ingezet. Zij zijn bij elkaar gaan zitten. Geen onderwijs. Niemand wist hoe lang het ging duren. De hele wereld kon niemand dat voorspellen. Wanneer gaan die scholen weer open? Ze hadden veel ervaring al met computers werken, computeronderwijs. Dus ze zijn via Facebook zijn ze dingen gaan uitwisselen. En na 2 maanden had de hele school online les. Nou, niet alle leerlingen natuurlijk, want daarvoor heb je wel op zijn minst een mobieltje nodig. En bereik en data te goed. Ze hebben een inzameling voorgehouden. En dat was een groep van 20 leerlingen die echt helemaal buiten de boot vielen. En die hebben allemaal een tablet in bruikleen gekregen. Maar ik vind dat zij dat fantastisch hebben gedaan. Dus daar zijn wij, ja, we zijn gewoon hartstikke trots op ze.
Waarom is het voor jou belangrijk om de wereld te verbeteren?
Omdat ik zoveel leed zie. En dat leed raakt mij. Al heel vroeg als kind. Ik weet nog dat wij op school, en dan kwam er een, ik zat op een katholieke school in het zuiden, in Brabant. En er kwam een missionaris kwam even lesgeven. Die zei dan, ja, waar ik werk, daar gaan kinderen dood van de honger. Nou, ik vond het onbestaanbaar. Dan kijk je om je heen, van weten al die volwassenen dat ook? Waarom gaan we daar gewoon niet naartoe? Waarom moet dat zo? Dus, en ik weet nog dat ik een keer een droom had, waarin dat opeens duidelijk werd van, ik had net een klein ongeluk gehad. Dus ik vond mezelf heel erg zielig. Maar in die droom zag ik opeens dat ik niet alleen zielig was, dat we eigenlijk allemaal een beetje zielig zijn. En sommigen nog wel meer dan anderen. En de volgende dag was ik de hond aan het uitlaten. En opeens werd ik door iets bevangen. Want ik zou zo graag kijken of ik daaraan iets zou kunnen doen. En op hetzelfde moment besefte ik, van daar ben ik veel te klein voor. Was ik 7. En dit herinnerde ik mij toen die Nepalese jongen aan mij vroeg hoe duur mijn schoenen waren. Toen dacht ik, oh ja. Want ik heb toen iets, wat ik toen voor mezelf formuleerde, moet je nagaan, ik heb een hele lange tijd was ik het vergeten. En toen ik het me herinnerde, durfde ik dat niet tegen anderen te vertellen. Want ja, zegt een kind van 7 zoiets. Een soort gebed was het, help mij anderen helpen. Ik kan het niet alleen, dus ik heb daar hulp bij nodig, maar dan wil ik dat heel graag. Nou, die intentie, die is denk ik in mijn leven gebleven. Dat had ook niks met boeddhisme te maken, dat is allemaal veel later gekomen. Dan valt dat wel allemaal in elkaar. En we hebben allemaal die momenten gehad dat we zien van, jeetje mina zeg, ik heb wel geluk dat ik hier zit. Of zij hebben wel pech dat ze daar zitten. En blijkbaar is er iets waardoor wij dat gewoon gaan accepteren. Dat is nu eenmaal zo. En er is een rebel in mij die zegt, daar neem ik geen genoegen mee.
Want heb je nog grote dromen als het gaat om de Stichting Vajra bijvoorbeeld? Is er nog een iets wat jullie nog niet hebben gedaan waarvan je denkt, oh, maar dat zouden we eigenlijk nog.
Nou, weet je, als ik terugkijk toen wij deze stichting begonnen, dan denk ik wel eens van, mijn god, wat een energie, wat een lef, wat een daadkracht. En ik denk dat dat iets is wat toch wel bij jonge jaren hoort. We hebben het plan gemaakt om dan uiteindelijk om deze Vajra Academy gestalte te geven. Nou, dat is in 2007 is die geopend. Het laatste gebouw moet nog gebouwd worden. En dat is voor mij een soort einddoel. Daarna weet ik het niet. Als dat staat en goed functioneert, dan ben ik al heel blij. Dus ik zie ook wel het moment komen. Hè, volgend jaar is 25 jaar. We zijn al een aardig eentje op weg om dat laatste gebouw neer te zetten. Misschien is het dan ook wel mooi geweest. En dan moeten opvolgers die moeten maar kijken wat zij ermee gaan doen.
Wat is muziek die jou in deze tijd speciaal inspireert of waar je veel plezier aan beleeft?
Ja, dan kom ik toch uit bij klassiek, klassieke muziek. Een hele belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Ik heb in mijn studententijd ben ik lid van een muziekensemble geweest. Het USCO in Utrecht richtte zich op studenten, koor en orkest. En die voerde de grote werken van Bach uit. De Johannes Passion, de Matthäus Passion, de Hohe Messe, allemaal van Johann Sebastian Bach. Maar ook werken als de Kreunungsmessen van Mozart en van alles en nog wat. We hebben tournees meegemaakt. Daar heb ik het reizen en het organiseren ook geleerd. Dus het is een geweldige leerschool geweest. Ik heb mijn echtgenoot Arnoud ontmoet. Dat is nu 40 jaar geleden. Morgen.
Oh, echt? Gefeliciteerd dus, alvast.
Ja, klassieke muziek speelt een heel belangrijke rol.
Maar zong je of speelde je een instrument?
Ik zong, ja. En de muziek sluit aan op de tekst die ik heb uitgekozen. Hoe moeten wij ons nou verhouden tot deze crisis? Er komen zoveel vragen op. Dit is toch niet eerlijk? En waarom gebeurt dit? Zoveel vragen. En ik heb uit het werk van Rilke, dichter en schrijver, heb ik het boekje gekozen, Brieven aan een jonge dichter. En die jonge dichter, dat was Frans Kappes, die zelf ook dichter wilde worden. En die begint met brieven te schrijven en die gaan vaak vergezeld van levensvragen. En daar reageert Rilke op. U bent zo jong, in het leven nog zo onervaren, dat ik u, mijn beste, zo goed ik kan zou willen vragen geduld te hebben met alles wat in uw hart nog niet tot oplossing is gekomen. En te proberen de vragen zelf lief te hebben als voor u niet toegankelijke kamers en als boeken die in een volkomen onbekende taal zijn geschreven. Zoek nu niet naar de antwoorden die u niet gegeven kunnen worden, omdat u niet in staat zou zijn ze te leven. En het gaat erom alles te leven. Leef nu uw vragen. Misschien leeft u dan gaandeweg, ongemerkt, op een dag in een ver verschiet het antwoord binnen.
Mooi. Ja, dan ben ik nu natuurlijk heel erg benieuwd wat jouw muziekstuk is geworden.
Dat sluit erg hierop aan. Het is ook een muziekwerk dat, denk ik wel, een zen-inhoud heeft. Het is een stuk van Charles Ives, een Amerikaanse componist. Zelfde tijd als Rilke eigenlijk, begin vorige eeuw. En het stuk heet The Unanswered Question. En er zijn drie partijen. Je moet even die vragen die maar niet beantwoord worden daarbij in gedachten houden. Je hebt een groep van strijkers die als het ware een soort basis vormen. Dat is de tijd. En de tijd heeft ruimte, heeft geen haast en die is gewoon. Die gaat gewoon rustig zijn gang. En dan in die tijd komt er dan opeens een trompetje. En dat trompetje heeft een vaste melodie. Die speelt hij één keer. Helder, niet geïrriteerd, gewoon, dat is de vraag. En dan is er een groep van houtblazers die gaan proberen om daar een antwoord op te formuleren. Heel rustig. En dan hoor je de tijd. En eigenlijk was dat trompetje er maar niet geweest, want in die tijd kunnen wij wel mee. Dat is zo heerlijk om je daarin te laten gaan in een soort meditatieve toestand. Goed, na het antwoord van die houtblazers komt het trompetje gewoon terug met dezelfde vraag. En weer gaan die houtblazers, die gaan proberen een antwoord te formuleren. En dat herhaalt zich. 6 keer. En die houtblazers, die winden zich steeds meer op. Die worden steeds geïrriteerder. Er komen steeds meer dissonanten. En het eindigt er uiteindelijk mee dat ze de trompet gaan bespotten en de melodie van de trompet een beetje na gaan zitten doen. En dan druipen ze af. En dan komt die tijd weer die gewoon doorgaat.
Je hoorde reisleider, ecoloog en zenleraar Maarten Oldhoff. Voor de activiteiten van Stichting Vajra kun je naar vajra.nl. En de informatie over zijn reizen vind je op www.ganta.eu. En dan is Ganta met een H ertussen. Heb je genoten van deze podcast en wil je iets bijdragen in de onkosten van dit liefdewerkje? Ga dan naar petjeaf.com/zenenzo. En jouw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Mailen kan naar info@marloeslazaal.nl en kijk voor mijn eigen muziek ook eens op mijn Spotify-pagina onder Marloes Lazaal. En als alles weer een beetje open gaat, zullen we in juli ook weer een aantal live concerten gaan geven. En die zal ik op mijn website marloeslazaal.nl vermelden. Over 2 weken is mijn gast dichter Tjitske Jansen. Recent verscheen haar nieuwe bundel Iedereen moet ergens zijn. En daar gaan we het uitgebreid over hebben. Graag tot dan!